Echt ja, handelingen 12. En daar wordt de Torah gelezen. Daarin ligt de toekomst van die stad of dat dorp. Want die Torah heeft een dragende kracht. Die Torah die bewaart de wereld voor de ondergang. Dat woord, ja, dat het licht en het zout. En dat houdt het bederf tegen. Kijk, en de vijand heeft dat ook wel in de gaten gehad. En daarom in die kristalnacht in 1938 op 9 november. Toen gingen ze in Duitsland overal die synagoges in brand steken. En overal tot puin hakken en boeken verbranden en Torahrollen in brand steken. En dan lees je zo'n indrukwekkend verhaal. Dan is daar een Joodse man. En die gaat daar in donker in november daar door de straten van een stadje. En hij weet nog 2 Torahrollen te redden. En zijn zoon die vertelt dat en hij zegt, mijn vader, Mendel Banker. Ja, en dan denk ik, zo'n naam die moet met ere genoemd worden. Want als je de naam van Hitler kent, dan moet je ook de naam van Mendel Banker kennen. Want die is nog veel belangrijker. En dan zie je daar in het donker zo'n man lopen. En hij wikkelt die 2 Torahrollen in een mantel. En hij loopt een beetje schichtig daar door die straten, want misschien zullen ze hem wel pakken. En hij komt thuis met 2 rollen met het woord van God. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. En dan zie je dat hele rijk gaat voorbij. Het koninkrijk van Hitler en het koninkrijk van Stalin gaat voorbij. Maar die Torahrollen niet. En dat woord gaat misschien in de aarde. Want als een Torahrol beschadigd wordt, dan moet die niet verbrand worden, maar begraven. En Jezus, hij werd ook begraven. Hij was het woord. En hij werd ook begraven in de aarde. En toch. Zijn getuigenis was zeer betrouwbaar. En hij kwam door de dood en door de diepte heen. Zeer betrouwbaar. Tot in lengte van dagen. En dan denk je, kijk. Al zijn er misschien maar een paar. Maar als God daar mensen heeft. En ik denk wel eens. Oh, al zit er in een dorp misschien een klein groepje mensen. En die lezen samen het woord van God. Je moet nooit onderschatten wat de kracht is van de schriftlezing. Ik zeg dat het belangrijkste deel van de samenkomst is, de schriftlezing. Ja, je preekt dat ze alleen maar toegift. Maar als je de schriftlezing hebt, dan heb je het belangrijkste. Want dat woord moet gehoord worden in de hemel en op de aarde. En God zegt, daarvoor heb ik jullie gesteld op aarde, om daar een getuigenis te zijn. En om dat woord te lezen en alleen maar de zegen van het lezen. Het hart op lezen. Dus kijken wat er gaat gebeuren. En toen was er een zuster en die zegt, ja, mijn man die begrijpt zo weinig van de Bijbel, maar nou weet ik wat ik ga doen. Ik ga gewoon thuis voorlezen. Ja, en dan zal ik zien wat er gaat gebeuren. En dan denk je, oh, daar zit een geheim in. De kracht van het voorlezen. Dostojevski die vertelt het van een student Raskolnikov. Die helemaal in de ellende zit en die heeft zijn leven verspeeld en hij heeft zijn hospitaal vermoord. En hij voelt zich door en door kapot en schuldig. En tenslotte dan wordt hij ziek en dan ligt hij daar op zijn bed. En hij worstelt met dat ondraaglijke probleem van schuld en boete. En dan komt daar een meisje, Sonja, en die gaat aan dat bed zitten. En die zegt, mag ik voorlezen? Ja, doe dat maar dan. En dan leest het verhaal van Lazarus. Die ook ziek wordt. En die in het graf terecht komt. En dan komt Jezus en die zegt, Lazarus, kom naar buiten. Ah. En dat wordt voor deze student de ommekeer. En hij herkent, dat is mijn verhaal. Jezus roept ook mij uit het graf van mijn kwaad en mijn ellende en mijn misère en mijn verprutste leven. En hij zegt, Raskolnikov, kom naar buiten. Kom maar. En dan denk je, kijk, waar heb je het nou? Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. En Elie Wiesel die vertelt op een keer, dan komt hij in Warschau naar de oorlog. En hij zegt, er was nog 1 synagoge in Warschau. Eentje. Dat was alles. Voor de oorlog. Maar de vele en na de oorlog nog 1 klein synagogetje. Hij zegt, het waren maar 12 mensen. En die zaten daar ergens in een grot, onder de grond. En het was de gedenkdag van de verwoesting van de tempel. En hij zegt, we zaten daar met die 12 mensen. En we hebben de banken omgekeerd, want zo is dat dan de gewoonte. En de lichten uitgedoofd en we hebben de boeklaagliederen gelezen. En hij zegt toen opeens, toen was ik aan de beurt, want om de beurt lazen we een gedeelte van klaagliederen. En hij zegt, ik had het gevoel, dit kan ik niet lezen. Zie hoe ligt Jeruzalem eenzaam terneder. Want hij dacht, het was omstreeks het jaar 1980. Jeruzalem is helemaal niet meer eenzaam en het ligt niet terneder, maar het is al lang weer opgebouwd. En hij zegt, toen heb ik de naam veranderd. En ik heb gezegd, zie hoe ligt Warschau eenzaam terneder. En ik denk, kijk, al zijn er maar 12. Maar als daar in die stad Warschau 12 mensen zijn en die gaan het woord van God voorlezen. En die gaan over die stad Warschau het boek klaagliederen aanheffen als een treurzang, als een getuigenis van God. Oh, dan gebeurt er wat. Denk je, kijk, dat is niet kwijt. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. God heeft nog een huis. Misschien een huis, die samenkomst. Misschien een paar mensen waar je bij elkaar komt en waar je het woord van God voorleest. Maar God heeft nog een huis. En dat huis van God, dat zal sterker blijken te zijn dan de golven met hun bruisen. Laatste woord is aan dat huis van hem. En dat huis zal staan, vast en zeker. Een altijd veilig huis, vast als de hemel zelf. Pauze. Ja, nog even een paar psalmen die zo mooi op elkaar volgen. Want dat weet u dus inmiddels. Wij zijn dol op vervolgverhalen. Nou, dat vind ik toch altijd iets heel moois. Want dan denk ik, daar zit tegelijk ook weer iets in van het karakter van God. Dit verhaal eindigt niet. Ik kom uit de net dan. En ik denk dat hoort ook helemaal bij God dat hij gaat vertellen. Maar eens op letten, kinderen zijn ook altijd dol op verhalen. Nou, dat is een goed teken. En ik geloof, wij leven ook van verhalen. Vertel het maar. Er is zo'n oud lied. Ik wil zo graag het verhaal vertellen. En vertel het mij duizendmalen. Ja, het staat zo prachtig in een gedicht van Leo Vrooman. Kom vanavond met verhalen. Dat de oorlog is verdwenen. En vertel ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Oh, er zijn verhalen, daar krijg je nooit genoeg van. Net zolang tot je helemaal op verhaal komt. Dan moet je eens kijken, Psalm 102. En dan gaan we eens even dat vervolg bekijken. En eigenlijk moet je dan doorgaan. 103, 104, 105 en 106. Want die vormen weer een aaneengesloten ketting. Die zijn met rijgdraad aan elkaar verweven. Want dat gaat dan door tot en met 106. En als u dan even kijkt, dan ziet u dat na Psalm 106, dan begint er weer een nieuw boek. Want dan staat er het vijfde boek, 107 tot en met 150. Dus deze reeks van 102 tot en met 106, dat zijn de laatste die nog horen bij het vierde boek van de psalmen. En die lopen dus gelijk op met die laatste hoofdstukken van het vierde boek van Mozes, het boek Numeri.
En dan stel je voor, moet je eens even indenken, dan ben je daar zo wat aan het eind van het boek Nummering. En dan lopen ze daar door die woestijn. 40 lange jaren, 40 jaren lang. Die woestijn waar maar geen eind aan wil komen. Dat hele volk, die generatie die daar sterft in die dorre zandwoestijn. En om het dan vol te houden, dan lopen er een paar. En die houden dwars tegen alles in hun geloof vast. Jozua, Caleb. Te midden van die hele woestijn. En de woestijn is vaak het beeld van de dood. De woestijn is ook de symboliek van de ballingschap. En zo gaat Israël door die eindeloze ballingschap heen. En die laatste hoofdstukken van Numeri, daar wordt dat allemaal beschreven. Dat het volk opnieuw geteld wordt. En in Numeri 33 al die stations waar ze langskomen. Eerste station, tweede station, 42 stations passeren ze door die woestijn heen. 42 stations, het beeld van de hele wereldgeschiedenis. Let er maar op elke keer als je dat getal 42 tegenkomt in de Bijbel. En dan parallel daarmee krijg je deze psalmen. Psalm 102. Moet je eens even zien wat daar gebeurt. En dan even iets gaan proeven van de lijn die je daarin gaat ontdekken. Die psalm 102. Dat vind ik heel bijzonder. Daar staat als opschrift. Het is het gebed van een ellendige. Eigenlijk het gebed van een neergebogene. Wanneer hij bezwijkt en voor het aangezicht van de Heere zijn klacht uitgiet. En wie is naar die neergebogene? Dat is niet alleen maar één enkel mens. Oh, maar dat is Israël. Dat is dat volk van God. En dan is het zo wonderlijk. In die psalm 102. Eerst krijg je die verse 1 tot en met 12. En daar wordt verteld over de diepte. Dat is een klaaglied. En ik denk ook dat is zo belangrijk. Ik geloof ook daarin ligt een van die oergeheimen van Israël. Die klaagliederen. Want er moet toch iemand zijn die er stem aan geeft. Het moet gezegd worden. En Israël heeft het uitgezegd. Israël is stem geworden namens al diegenen die geen stem hebben. Heere, hoor mijn gebed. Ik vond dat zo mooi. Want toen dacht ik, ja, dat doet God, hè, horen. Hoor mijn gebed. En toen laatst, toen was er iemand voor de radio en die zei dat zomaar eventjes. En ik dacht, mens, daar heb je gelijk in. Het oer-Hebreeuwse woord is eigenlijk altijd horen. Weet je wat God doet? Hij hoort. En ik denk dat gaat nog dieper dan verhoren. En misschien is dat soms ook het probleem dat we dat door elkaar halen. Want er zijn situaties waarin mensen het gevoel hebben dat ze niet verhoord werden. Maar ze zijn wel gehoord. Dat God zegt, ik hoor jou roepen. En dan is hij daar in dat roepen van jou. Maar het is vaak maar al te veel getrokken in de sfeer van... Ja, maar krijg je dan wat je vraagt? En dan gaat het weer om dingen. En dan kom je weer zo in de sfeer van, is het dan een verlanglijstje? En hoeveel krijg je dan? En de een die krijgt wel wat en de ander die krijgt misschien niet wat. Maar er is één geheim. Dat als Israël gaat bidden, dat God zegt, ik zal horen. Jouw gebed valt niet in een gat. Je staat niet te roepen in een echoput. Je staat maar niet te roepen in een lege ruimte, in een vacuüm. Maar je roept tot hem. En hij hoort. Ik denk dat is het diepste geheim van mens zijn. Gehoord worden. En dan, laat mijn geroep tot u komen. En verberg uw aangezicht niet voor mij. Ten dage dat het mij bang te moede is. Eigenlijk dat het mij sarli, dat het mij benauwd is. Israël heeft altijd weer die benauwdheid gekend. Neig uw oor tot mij. Ten dage dat ik roep, antwoord mij met haast. En dan gaat het over die dagen. De dagen van een mens, de dagen van Israël, want dan zegt vers 4, want mijn dagen verdwijnen als rook. Mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik ben vergeten te eten mijn brood. Vanwege mijn luide, de stem van mijn zuchten, kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. En dan dat ontroerende beeld, ik ben als een pelikaan in de woestijn. En ik ben als een steenuil geworden, te midden van de puinhopen. Vers 8, ik ben slapeloos, ik ben geworden als een eenzame mus, een tsipor bodeet op het dak. Kol hayom, al de dag, smaden mij mijn vijanden. En dan zie je Israël daar in de wereldgeschiedenis, eenzaam musje op het dak. Geen slaap. Slapeloze nachten. Steeds maar wakker. En vers 10, want ik eet as als brood. En vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw toorn en uw verbolgenheid. Omdat gij mij hebt opgenomen en nedergeworpen. Vers 12, mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw. En ik als gras ben ik verdord. Dan voel je zo'n psalm, daar gebeurt wat. Al daar is onder woorden gebracht heel die geschiedenis, die weg van Israël door de tijden heen, ballingschap in, ballingschap uit. Die 10 ballingschappen steeds maar weer, mijn dagen. Wordt er telkens gezegd, mijn dagen zijn als een schaduw. En soms zijn daar de tranen, en soms zijn er geen tranen meer. Dan denk ik daarnaast aan een gedicht. Een gedicht van een Joodse vrouw, Maartje van Tijn. Heel wat meegemaakt in de oorlogsjaren. Dan voel je, dan komt zo'n psalm 102 dichtbij. Want dat is een psalm van toen en vandaag. Zij schrijft en zij zet boven haar gedicht die dag. Die dag. Toen de nazi's mijn liefste arresteerden. Geschopt, geslagen, geboeid en afgevoerd. Huilde ik niet. Ik huilde 10.000 dagen later. Ik brulde, schokte, stikte zowat van het huilen. Maar toen de dag van de bevrijding kwam, was het voor huilen nog 10.000 dagen te vroeg. En voor lachen al 1000 dagen te laat. En in die tussentijd, zegt ze, zitten we dan tussen de dag van de bevrijding, te laat voor lachen, en de dag van het huilen, tientallen jaren later. En dan zegt zij heel wonderlijk, daarom begrijp ik ook waarom Noach, als hij uit de ark komt, een wijngaard plant. En toen ben ik dat gaan verstaan. Waarom plantte Noach niet een vijgenboom? Waarom plantte hij niet een groentetuin? Met spruitjes en peultjes. Waarom plant hij een wijngaard? Dan ga je er iets van begrijpen. En als hij dan die wijngaard geplant heeft, dan gaat hij plukken van die druiven en hij bedrinkt zich en hij wordt dronken. Ik heb er nooit over nagedacht. Noach was een overlevende. Hij had de ramp overleefd. En al die mensen met wie hij jaar en dag samen had opgetrokken, ze waren er niet meer. En dat land was een kerkhof geworden. En Noach, hij komt als een overlevende aan land. Hij leeft tussen lachen en huilen. Ik denk vaak, dan vergeten wij om de Bijbel te lezen met ons gevoel. En Noach die leefde ook in die tussentijd te laat om te lachen en te vroeg om te huilen. Net ertussenin. En ik denk, wij leven vaak ook in die tussentijd. Tussen het lachen en het huilen. En in 1945, dat is alweer 50 jaar geleden. En daarom denk ik, is het goed om vanavond die Psalm 102 te laten horen. Want als je Bijbelstudie doet, ben je ook niet tijdloos bezig. Maar dan denk ik ook aan die dagen van 1945. En dan is het wonderlijk. Joodse mensen, die zeggen meestal nooit, in 1945 kwam de bevrijding. Ze zeggen toen kwam het einde van de oorlog. En ik denk dat is waar. Want de bevrijding moet nog komen. En toen trof het mij, dan zegt Levinas, die Franse Jood, op een gegeven moment. Hij schrijft een heel klein artikeltje. En dat bleef bij mij ergens haken. En daarboven zet hij als titel, is alles ijdelheid. Dat schreef hij in 1946. En dan zegt hij, weet je wat mij het meest getroffen heeft na de oorlog? Hij had die jaren meegemaakt, hij had ondergedoken gezeten, hij had ook gevangen gezeten. En na de oorlog, hij zegt, we hadden weer een vergadering daar in Frankrijk. En we kwamen weer als Joodse mensen bij elkaar, de comité van de Israëlische Alliantie. En hij zegt, daar zaten we weer in onze vergaderzaal, er waren wat plaatsen leeg. En op één moment, hij zegt, ik keek naar een van die anderen, ook een comité-lid. En we keken elkaar aan, in één ondeelbaar ogenblik. En we hoefden niets te zeggen, maar we begrepen allebei wat we voelden. Hij zegt, weet je wat ons het meest verbijsterde? Dat was dat het leven weer gewoon verder ging. Het ging weer door. En we pakten onze agenda weer. En we zeiden, oh ja, waar waren we gebleven? En we gingen weer allerlei punten bespreken. En we gingen weer gewoon aan de gang. Gewoon. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk iets heel vreemds. Dat na 1945 de wereld weer verder ging. Waarom was 1945 niet het einde van de wereldgeschiedenis? En soms heb ik het gevoel dat we dat wat over het hoofd gezien hebben. Vaak in onze eindtijdvisies, in alles waar we mee bezig zijn en over denken. Dit is vaak een witte vlek in onze manier van benaderen. Elie Wiesel vertelt. Hij zat als jongen van 14 jaar in het concentratiekamp. Hij kwam eruit. Zijn vader niet. Hij was ook een overlevende. Ook zo'n man uit Psalm 102. Dagen als een langgerekte schaduw daar in Auschwitz en Buchenwald. En hij zegt, ik heb het overleefd. En als jongen van 15 jaar kwam ik eruit. En dat vertelt hij. Jaren later kwam ik terug in mijn geboortedorp. Daar in Hongarije, in Sziget. En toen vroegen ze hem, toen je in je geboortedorp kwam, heb je het toen herkend? En toen gaf hij een heel wonderlijk antwoord. Hij zegt, ik heb het niet herkend, omdat alles nog hetzelfde was. Denk ik, dat is het. Hij zegt, omdat alles nog precies net zo was als voor die oorlog, ik heb het niet herkend. Want hij zegt, de huizen waren nog precies hetzelfde, en de straten, en de hemel was hetzelfde, en de bomen. En ons eigen huis waar ik als kind leefde was nog precies net zo. En de meubels stonden er nog. En zelfs het knarsen van de deur klonk nog precies net zo. En dan zegt hij, dat heeft mij het meest verbijsterd. Er was niks veranderd. Hoe is het mogelijk dat dan de wereld gewoon doorgaat? Dan denk ik, mensen, eigenlijk is het heel vreemd dat we er nog zijn. Eigenlijk is het heel verbazingwekkend. En dan denk ik, dat is iets wat ik eigenlijk soms toch een klein beetje mis. Dan denk ik, ja, er wordt heel veel gesproken over de toekomst. En dan wordt er gezegd, ja, oh, wat gaat er allemaal nog gebeuren? En we vergeten soms wat er al gebeurd is. Zoveel pijn, zoveel tranen. En al die mensen die gingen en die terugkwamen. 6 miljoen maal 1. En dan die overlevenden. Ah, dan hoor je die Psalm 102. Mijn dagen zijn als een schaduw die wordt uitgerekt. Zo moeten die overlevenden zich gevoeld hebben. Het was te vroeg om te huilen. En het was te laat om te lachen. Ertussenin. Dagen als een schaduw. En dan? Dan het wonderlijke. Kijk, en dat is nou weer het typische bij die psalmen. Hè? Moet je eens kijken in vers 13. Psalm 102 vers 13 dan. Opeens dan is het net. Ah, oh, er gaat wat gebeuren in die psalm. Dat is als het ware een scharnier waardoor een deur opengedraaid wordt. Want dan staat er in vers 13. We ata. Vers 12. Dat begint met de tweede helft van vers 12 met Ba'ani en ik. En dan vers 13 begint met en gij. Maar op letten, dat voel je als het ware zo naast elkaar staan. Vers 12b. En ik verdor als gras. En dan vers 13. En gij, Adonai, le olam teche, heel de eeuw door, zijt gij gezeten. Als je het letterlijk vertaalt. Gij zetelt le olam, heel de eeuw door. En uw naam, letterlijk uw gedachtenis. Ik geloof dat gaat dan in dit geval nog wel iets dieper. Het is niet alleen maar zijn naam, maar het is zijn gedachtenis. Uw gedachtenis blijft ledoor waardoor, geslacht op geslacht. Denk je, dat is toch wonderlijk? Die gedachtenis van de eeuwige, die blijft. Terwijl de vijand alles probeert om die gedachtenis van de eeuwige uit te wissen en uit te vegen. En te zeggen, nou, nu maken we er een eind aan. Een eindleuzing en nu is het afgelopen. En dan denk je, ja, dat is het wonderlijke. Dan toch. Dat daar weer een gedachtenis is van hem. Ja. Dat er nog mensen zijn die die naam van God gedenken op aarde. Hoe is het mogelijk? Vandaag hoorde ik nog een stukje van Dietrich Bonhoeffer. die daar dan in die tijd van Hitler is en dan op een gegeven moment dan gaat hij emigreren naar Amerika. En dan zit hij daar in Amerika en heeft er geen rust. En hij zegt, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb niet het recht om hier te zitten. Terwijl mijn volk daar door de diepste ellende en door een vuurbrand heen gaat. En na een week of wat dan neemt hij het besluit. Hij zegt, ik ga weer terug. Ik ga weer terug naar Duitsland. Zo in 1939. En hij gaat weer terug om bij zijn eigen volk te zijn. En dat heeft hem dan het leven gekost. Want in 1945, eigenlijk toen de bevrijding al in zicht was, toen heeft Hitler dan persoonlijk opdracht gegeven om hem ter dood te brengen. En dan sterft hij daar als een nog vrij jonge man, want ja, dan is hij 39 jaar. Verloofd. Ja, dan denk je, oh mensen, kijk, zo wordt zo'n Psalm 102 tot een verhaal. Oh, dan zie je mensen erachter en je ziet gezichten van mensen erachter. En je ziet die verloofde die daar op een winteravond helemaal op weg gaat met de trein en eindeloos een reis gaat maken door die barre winter. En ze gaat een trui brengen aan Dietrich Bonhoeffer als hij daar in de gevangenis zit. Dan denk je, ah, oh, die Psalm 102, oh, die is nog zo actueel. Uw gedachtenis is geslacht op geslacht. En dan zegt vers 14. Gij zult opstaan. Gij, met nadruk. Dat heeft heel veel accent in het Hebreeuws. Ata, gij. Gij zelf. Takum, gij zult opstaan, verrijzen. Terachem Zion. Gij zult u erbarmen over Zion. Zie je, haal je eindtijdvisie maar uit de psalmen. Daar kom je net mee. Oh, voel je? Ik heb al gezegd, alle theorieën waar geen hart in zit, oh, die zijn nooit goed. En soms wordt er zo koud en zakelijk gezegd, oh, dan weten mensen precies, oh, dit gaat er komen, dat gaat er komen. En wat zegt die psalmdichter? Oh, ik denk, de ware eindtijdvisie, die wordt geboren vanuit het hart en vaak vanuit de tranen. Want als je nou zo'n psalm bekijkt, dan moet je eerst door die versen 1 tot en met 12 heen. En dan kom je tot dat punt, oh, gij zult u erbarmen over Zion. Dat erbarmen, dat is dat rachim, dat is dat moederhart van God. Dat heeft te maken met die moederschoot van de eeuwige. Dat God als het ware moederlijke gevoelens heeft, want de rachim, dat is moederschoot. Gij zult u erbarmen over Zion. Want staat er dan in vers 14, het is tijd om haar genadig te zijn. Wat is tijd? Wat die dichter, die psalmdichter, die voelt het aan dat het tijd is. Ik denk, tijd, dat zie je niet op de kalender. Ja. Wat tijd, dat is niet een kwestie van in een jaartallenboekje kijken of op de klok kijken. Oh, maar tijd, de ware profeet, die voelt dat in zijn hart. Tijd, dat is harte tijd. Het is tijd haar genadig te zijn. Want de bepaalde tijd is gekomen. En dat woord dat daar gebruikt wordt, moed, dat is heel wonderlijk. Dat is eigenlijk de afgesproken tijd. De afgesproken tijd is gekomen. De tijd van de afspraak kan ook betekenen de ontmoetingstijd. Een tijd kan zo steriel zijn. Dat kun je niet op je horloge afmeten. Nee. Maar dat ligt heel anders. Want op een gegeven moment, dat ware volk van God, dat voelt het aan dat de tijd nadert. Oh, dat er wat in de lucht zit, dat er wat in het hart zit. De tijd is gekomen. Want staat er, hoe weet je dat dan, vers 15? Want uw knechten hebben behagen in haar stenen en ze hebben deernis met haar puin. Letterlijk met haar stof. Afaar, dat is stof. En stof, dat is als de puinhopen totaal tot afbraak zijn gekomen, als je het gevoel hebt, mensen, oh, het is tot stof. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Stof, dat is de sfeer van de dood en van het dodenrijk. Maar uw knechten, wat zeggen ze over dat stof? Voel je? Kijk, en dan voel je, oh, dan is God bezig. Dan voel je, dit is de dag waarvoor wij overnachten. En daarom, mensen, eindtijd, dat is voor mij niet een steriel schema. Oh, maar dat is deernis. Als er ontferming is. Wat is het grote teken der tijden? Dat is de ontferming. Want, waarom is de bepaalde tijd gekomen, zegt uw psalmdichter? Want, uw knechten hebben deernis met het puin, met het stof. Voel je? Eindtijd is niet dat iemand met een zakelijk gezicht zegt, ja mensen, nu komt er dit en nu komt er dat en nu loopt er dat en nu nog zoveel en nu nog zoveel. Dan denk ik, ja, maar je hebt het over mensen. Oh, er wordt soms veel te zakelijk gesproken. Maar God is niet zakelijk bezig. God is geen zakenman, ja, ik heb niks tegen zakenlui, hoor, die moeten er ook wezen. Maar in het koninkrijk van God, daar geldt toch nog een andere wet. God is niet cool bezig en God is niet mechanisch bezig alsof hij een spoorboekje aan het afwikkelen is. Oh, maar God zegt, ze hebben deernis met het stof. En wat doen ze dan met dat stof? Dan zeggen ze niet, nou veeg het maar op of laat het maar wegblazen door de wind of schrijf het maar af. Maar God zegt, ah, oh, dat stof, daar gaan we weer wat mee bouwen. Want, wat staat er dan? Vers 16, dan zullen de volkeren de naam des Heeren vrezen, de Goyim. Ze zullen vrezen, ontzag hebben, het Shem Adonai, de naam des Heeren. En alle koningen der aarde, gul malchee haaret, uw heerlijkheid. Zie je, dat komt ook nog. Ja? De volkeren, de Goyim. Die krijgen ook nog een beurt. En alle koningen der aarde, al die komen ook nog in beeld. Dat is ook nog een stuk toekomstverwachting. Oh, dan denk je mensen, dat heeft vaak zo buiten onze horizon geleefd. En wanneer gaat dat gebeuren, zegt vers 17, wanneer de Heer Sion heeft gebouwd. Zie je, God gaat bouwen met dat stof. Ja. Denk je, ja, wat kun je nou met stof bouwen? Nou, dat wordt niet veel. Maar hij wel. Ja. Voel je dat? Oh, dat stof des doods, dat wordt herbouwd. Wanneer de Heer het Sion heeft gebouwd of herbouwd. En verschenen is, letterlijk zich heeft laten zien in zijn heerlijkheid. En dan komt het vers 18 zo mooi, hè? Weet je wat dat dan inhoudt? Zich gewend heeft tot het gebed van de berooide. Letterlijk van de ontblote. Degene die helemaal naakt staat en niks heeft. En dan staat er. En hun gebed niet heeft veracht. En wat moet je daar nou mee doen? Vers 19. Dit wordt opgeschreven. Dit zal opgeschreven worden. Ledor Acharon. Voor het komende, voor het volgende geslacht. Dan zegt die psalmdichter, schrijf het maar op. Opdat het niet vergeten wordt. Want dit moet bekend worden. Het volgende. Of wat Shuraki vertaalt, het laatste geslacht. En het volk, zegt vers 19b, dat geschapen zal worden. Of dat herschapen zal worden, kan ook betekenen. Dat zal de Heere prijzen. Waarom? Want hij heeft neergezien uit zijn heilige hoogte. En de Heere heeft uit de hemel geschouwd op de aarde. Met welk doel? Vers 21. Om te horen het zuchten van de gevangenen. Om te bevrijden. Letterlijk om te openen. De gevangenis te openen. Venee te Mouta, de zonen des doods, de kinderen des doods. opdat men, zegt vers 22, dan de naam des Heren zal vertellen in Zion. En zijn te helaas een lofzang in Jeruzalem, wanneer de volken al te gader en de koninkrijken zich zullen verzamelen, om de Heren te dienen. Mensen, wat een liefde. Oh, wat een psalm, wat een uitzicht. Ah, oh, dan zeg je, deze psalmdichter, die heeft dat in zijn ballingschap, in zijn schaduwdagen. Hij had dat schaduwbestaan, maar in die schaduwdagen heeft hij dit ontdekt. Zie je, de ware eindtijdvisie wordt geboren in de ballingschap. Ja, als iemand een boek over de eindtijd schrijft, vraag eerst of hij in de ballingschap woont. En als hij de ballingschap niet kent, moet hij over de eindtijd ook maar zijn mond houden. Want alleen vanuit de ballingschap wordt het geboren. Want God verwekt zijn huis vanuit het stof. En God verwekt zijn messiaanse plan vanuit de diepte. En van daaruit, vanuit dat stof, gaat Sion herbouwd worden. Vanuit dat stof maakt hij stenen. Kijk, dat is toch wat Johannes de Doper ook zegt. God is bij machten om uit stenen kinderen van Abraham te verwekken. Woordspelling, hè, in het Hebreeuws. Abanim, dat zijn stenen. En daar maakt hij banim van, zonen. Schelt maar één letter in het Hebreeuws. De abanim worden banim. De stenen worden zonen. Wat ten dode was opgeschreven, de kinderen des doods. Oh, ze worden zonen van Sion. En wat betekent Sion? Dat is een teken. De naam Sion wil zeggen teken. En Sion zal staan als een teken voor de volkeren. Oh, nou doet die psalm nog niet eens af. Nou, die komt dus niet meer af vandaag. Maar, want we moeten ook een beetje op de tijd letten. Nog wel. Ja, daar heb ik ook nog een verhaal van, maar. Ja, van die gereformeerde gemeente in Rotterdam. Maar, nou, nog heel even dan. Ik ben toch met de auto deze keer, dus ik hoef de trein niet te halen. Dus, ja, nou, dat was dat verhaal. Dat was een dominee van Smalen, was het geloof ik in Rotterdam. En op een zondagmorgen, daar liep een vrouw door de straten van Rotterdam. Die was helemaal depressief, helemaal in de put en ze zag het niet meer zitten. En ze had het gevoel, nou ja, wat doe ik eigenlijk nog op deze wereld? Het kan niks meer worden met me. En ze liep daar over die brug bij Charlo's en ze dacht, wat moet ik nou? En ze had haast de neiging van, nou zal ik maar over die brug springen, want het leven heeft geen zin meer voor me. En toch op de een of andere manier kwam ze over die brug heen. En ze komt daar in die kerk en ze zit daar en ze weet eigenlijk niet wat er gebeurt. En die dominee die begint te preken. En ze zegt, laat, dat was net alsof het helemaal voor mij was. En het was zo voor mij en ik voelde me helemaal opgetild en aangesproken en ik kwam uit de duisternis in het licht. En ze zegt, ik zat daar in stilte maar te bidden van laat die alsjeblieft doorpreken. En die dominee die preekte maar en die preekte maar en het werd 11:30 en hij zegt, nou we gaan hem maar even door. En het werd 12:00 en die dominee die zegt, er zit hier iemand in deze kerk en die zegt, laat die leraar alsjeblieft doorpreken. En dus we doen nog maar een stukje erbij. En hij preekte maar door en ik preekte maar door en het was pas 12:30. En hij zegt, mensen, nu moeten we toch maar een keer stoppen. En toen ging die eindigen en toen zei die mensen, hier hebben we nog een kerk die aangaat en uitgaat. Straks komen we boven en dan hebben we een kerk die gaat nooit meer uit. En hij zegt, nou dat was het. Ah, en dan denk je, kijk, dat is het nou, hè. Dus die psalm 102, die gaat ook nooit meer uit. Maar, om nog even die lijn te gaan zien, hè, en dan gaan we afronden voor vanavond, want dan zie je die psalm 102, dat begint vanuit die ballingschap. En dan ga je door in 103. Over al die weldaden, moeten we dan misschien ook nog eens een keer behandelen. Nou, we hebben nog even, volgende maand. En dan uiteindelijk ga je in psalm 105 door heel die woestijnreis met het volk Israël heen. En in psalm 106, daar ga je nog weer een stukje door die woestijn heen. En dan moet je eens kijken hoe het eindigt. Moet je even kijken daar in psalm 106. Wat is het laatste woord van het vierde psalmboek? Psalm 106, vers 47. Dat wordt het slotakkoord. Verlost ons, Heere onze God. Letterlijk, Hosheni, bevrijd ons. Daar komt ook het woord Hosanna vandaan. Bevrijd ons, Heere onze God. En verzamel ons weder min Hagoyim uit de volkeren. Opdat wij loven of danken, Leshem Kodshecha, de naam van uw heiligheid. En ons beroemen in uw lof. Daar eindigt het vierde psalmboek mee. Met een gebed om ingezameld te worden vanuit de ballingschap. Om bevrijd te worden vanuit de einden der aarde. En dan is het laatste van het vierde psalmboek, vers 48. Baruch Adonai. Gezegend is de Heere Elohim Israël, de God van Israël. Amen.